Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 145ste psalm, het tweede vers. Ik zal, o Heer, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden, en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 145, het tweede vers. We lezen het woord des Heren uit de psalmen. We lezen de 110e psalm. En in aansluiting daarop zingen wij uit de berijming van deze psalm het derde vers. Psalm 110, het derde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw uwer jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Net als vorige week zondagavond willen wij ook vanavond de 110e psalm weer opslaan. En wij overdenken vanavond het derde vers. Psalm 110, het derde vers. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw uwer jeugd zijn. Laten wij eerst het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Heere, het is voor de tweede maal op deze dag dat u ons nog weer wilt samenbrengen rondom uw getuigenis, uw goddelijk woord, waardoor u tot ons spreken wilt. Uw woord dat ons wijs maakt tot zaligheid. Heren, als het gaat om die dingen, om zalig worden, om de weg der zaligheid, om de zaligmaker, dan weten we niet waar we het over hebben. Althans, wij met ons verduisterd verstand, wij natuurlijke mensen. Want zo staat het in uw eigen woord, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. En wat we nodig hebben, Heren, en waar we u dan ook om bidden, dat is om de verlichting van ons verstand door uw Heilige Geest. Opdat wij de dingen die ons van uwentwege gesproken worden, de dingen die des geestes God zijn, de dingen der eeuwigheid en waar onze ziel zoveel belang bij heeft, opdat wij die dingen wel mogen verstaan. En als u ons reeds dat licht van uw geest gaf, Heren, ach, wij moeten het belijden, dan doven wij dat zo menigmaal, dan blussen wij dat zo menigmaal uit en daar worden we dan ook tegen gewaarschuwd in de schrift, blust de geest niet uit. Maar we doen het niet te min, toch zo vaak. En we staan uw geest zo vaak nog tegen. En we gaan weer vaak bij eigen licht en dat is geen licht. Maar Heren, dan blijft het daarom ook nodig in het leven van allen die u vrezen. Dat u ze toch opnieuw bezoekt en opnieuw uw Heilige Geest schenkt. Opdat uw geest ook hen zal verder leiden en onderwijzen in de heilgeheimen van uw goddelijk woord. We mogen vanavond weer samen zijn met voor ons een van uw psalmen, een van de liederen Sions. En dan met name die psalm die zo klaar en helder en duidelijk spreekt van de Heere Jezus Christus. De Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Hij is de koning. En zoals deze psalm ons bekend maakt, hij heerst in het midden van zijn vijanden. Maar hij heeft ook een volk. En over dat volk gaat het bijzonder vanavond. Het volk dat gewillig is, gewillig gemaakt. Het volk dat hij zich verworven heeft, waar hij koning over is. Het volk dat door hem ook zeker zalig zal worden. Heren, wat een zegen dat er zo'n volk is. Maar al weten we dat dat volk er is en al weten we dat dat volk zalig wordt en al weten we dat niemand achter zal blijven van al degenen die tot dat volk behoren en al zegt uw woord het ons dat ze allemaal gewillig zullen zijn om de zonde af te leggen en de Heere Jezus lief te hebben en te volgen en aan te hangen. Wat baat het ons als wij zelf niet tot dat volk horen? En daarom, o God, wij smeken u, schenk ons ook dat werk, dat gewillig makende werk van de Heilige Geest. Dat wij, die van nature, zoals we vorige week hoorden, allemaal bij de vijanden horen, met u verzoend mogen zijn. En dat dat werk van uw genade, zoals dat in het leven van al de uwen openbaar komt, ook in ons leven niet onbekend mag zijn. En dat er zo ook in het midden der gemeente meer en meer gevonden mogen worden die voor die koning buigen en die zich in Sions vorst leren beroemen en op hem leren vertrouwen. Zulken zijn zalig, wel zalig zijn die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Heren, laat dat in ons midden rijkelijk en heerlijk gevonden worden. Een volk dat u vreest. Een volk dat u lief heeft. Een volk dat u volgt. Een volk dat geheel en al op u betrouwt. Dat afziet van zichzelf. En dat niemand anders bedoelt dan u, de drieënige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heren, wilt gij in ons midden zijn? Wilt gij de prediking van uw woord zegenen? Geef gij hem die tot u spreekt de woorden in de mond en geef hem de geest der genade, de geest der gebeden, de geest der wijsheid en der kloekzinnigheid, opdat hij spreken mag naar de mening van uw geest en verkondigen mag, Heren, wat tot nut en tot heil en tot zaligheid van de gemeente mag wezen. En geef ons allen oren om te horen. Laten we door niets afgeleid, door niets gehinderd mogen worden. Maar leg onze gedachten gevangen onder de heerschappij van uw woord. En wilt u het nog genadig en heerlijk wel maken in het midden der gemeente op deze zondagavond. Het zou zijn tot eer van uw naam, Heren. U wordt erin groot gemaakt. En in de veelheid der onderdanen is toch des konings heerlijkheid. Heren, wij dragen ook nu weer aan u op alle die niet naar de kerk kunnen. Wees ook nu met hen en denk aan een ieder van hen. Zorg gij voor de voortgang van uw rijk in deze wereld. En wil er nog velen tot geloof en tot bekering brengen. Heren, mogen er ook vandaag nog overwinningen behaald worden op het slagveld van vrije genade. En wilt gij er ook nu nog velen trekken en toebrengen. Wij bidden, Heren, ook voor alle aardse noden. En voor zorgen en voor situaties waarin uw hulp zo bijzonder nodig is. We kunnen denken aan ziekte, aan andere soorten van beproeving. We kunnen denken aan eenzaamheid en ouderdom. We kunnen denken aan allerlei kwalen die een mens kan hebben, ook op geestelijk gebied. We kunnen denken aan allerlei zorgen, Heren, die ons deel worden. Als we met de gevolgen van de zonde en de ruïne die de zonde van deze wereld en van ons leven gemaakt heeft in aanraking komen. Er is zoveel te klagen, er is zoveel geween, zoveel leed te dragen. En er zijn er ook in ons midden die daar weet van hebben. Heren, troost het hart dat schreien tot uw vlucht. Steun en sterk degene die zwak zijn en krachteloos. Maar we denken ook, Heer, aan de noden die er in deze wereld zijn. Waar er zoveel lijden door allerlei natuurrampen. Waar er vluchtelingen zijn, waar er ontheemden zijn. We denken aan degenen die door allerlei moeite getroffen zijn, Heere. En waar nauwelijks raad en waar nauwelijks een oplossing voor te vinden is. Zeker niet bij het licht van menselijke wijsheid. Ach, weest u nog met ontferming bewogen en wilt u nog deze wereld met al haar nood en ellende dragen en bezoeken met uw zegeningen en met uw heil. Dat is niet verdiend, want deze wereld ligt in het boze, is van u afgevallen, heeft u de Heere de rug toegekeerd. En de inwoners der aarde, Heere, ach, in grote getale wijken we toch alle van uw wegen af. En doen we wat we zelf zin in hebben en vragen we niet naar God onze Maker. Daarom, Heer, als u oordelen en gerichten brengt, dan is dat verdiend en dan hebben we dat ons waardig gemaakt. Maar wees nog met ontferming bewogen en wil in de toorn nog aan uw ontferming gedenken en nog bewijzen dat u goed en goeddoende bent. Zegen de regering, diegene die gij over ons geplaatst hebt. Denk aan ons koninklijk huis, aan onze koningin en aan haar man, prins Klaus. We mogen hem ook nu weer aan u opdragen in zijn ziekte en in de beproevingen die hun deel werden. Zegen dat hele gezin en alle die tot het huis van Oranje behoren. En wilt u ze versieren met de vrezen van uw naam. Zo leggen wij onze noden voor u neer. En er zijn veel meer noden dan we u zeggen, kunnen. Veel meer noden zelfs dan wij weten en ons er bewust van zijn. Maar, Heere, vervult u ze allen uit uw volheid, in heerlijkheid. En dat alleen om de verdienste van de Heere Jezus Christus, die getrouwe zaligmaker, die volkomen borg en middelaar. Hoor ons. Om zijnentwil alleen. Amen. We zingen nu uit de 45ste psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 45, vers 2. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. En vers 3. Uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. De 110e psalm maakt ons duidelijk dat de Heere Jezus Christus koning is. Hij heeft van God zijn Vader toestemming gekregen om aan de rechterhand van zijn Vader te gaan zitten en te heersen. Maar deze 110e psalm maakt ook duidelijk dat deze koning niet door iedereen erkend wordt. En dat onder zijn scepter niet iedereen zich gewillig buigt. Want er wordt gesproken, zelfs tot tweemaal toe, in het eerste en in het tweede vers, over de vijanden. Heers in het midden van uw vijanden. En zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot een voetbank van uw voeten. Inderdaad, Christus koningsrechten worden miskend. En er is opstand tegen zijn bewind. Er zijn vijanden die zich inderdaad ook vijandig betonen. En die leven vanuit het beginsel dat ons in de tweede psalm onder woorden gebracht wordt. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. En leeft dat niet in het hart van elk mens? Is daarom elk mensenkind niet een opstandeling? En is het niet pas anders als God de opstand bedwingt? En als hij ons gaat beteugelen en als hij ons gaat gewillig maken. Nu, dat gebeurt ook. Want Christus regeert in het midden van zijn vijanden, maar dat wil niet zeggen dat er nu alleen maar vijanden zijn. En dat er op de ganse aarde niemand gevonden wordt die hem als koning begeert te erkennen. En dat er niemand is die Sions vorst als zijn Heere mag gaan kennen en belijden. Nee, de 110e psalm maakt duidelijk dat er naast de vijanden of te midden van de vijanden ook een ander volk is. Een gewillig, of moet ik zeggen een gewillig gemaakt volk. Wel nu, daar gaat het over in het derde vers van deze psalm. Nog altijd dus over Christus als koning, maar nu niet meer over zijn vijanden, maar over zijn vrienden. Of nog weer anders en nog weer duidelijker en beter gezegd over zijn gewezen vijanden. Over zijn tot vrienden gemaakte vijanden. Want zo moet je dat zien. Van nature is er geen mens die buigt voor de Heer en er hem erkent. Nee, nee, er zullen er inderdaad zijn die voor hem buigen. Maar die zijn eerst gewillig gemaakt. Kijk eens, die koning op zijn troon is de koning in het rijk der genade. Dat blijkt ook wel, we zagen dat vorige week. Hij heeft geduld met zijn vijanden. Hij draagt ze menigmaal lange tijd. Hij is langmoedig over hen, niet willende dat sommigen verloren gaan. Hij biedt genade aan. Maar hij doet ook meer dan dat. Want als de Heere nu eens alleen maar zijn genade zou aanbieden. Als de Heere nou eens niet alleen maar zou wachten. Als de Heere alleen maar eens zou wachten totdat zijn vijanden de wapens zouden neerleggen. Uit eigener beweging. Totdat ze tot inzicht zouden komen. Ach, het is toch zinloos. Het is toch verkeerd. Het is toch ondeugdzaam als wij tegen deze koning blijven strijden. Wij moeten het maar overgeven. Wij moeten onszelf maar overgeven. Totdat de mens uit eigen beweging tot dat inzicht en die stap zou komen. Als de Heere meer niet deed dan dat. Genade aanbieden. Vredesvoorwaarden bekendmaken. En zeggen dat hij van zijn kant bereid is om met zijn vijanden in vrede te leven. Als God, als Christus meer niet deed dan dat. Dan ging de strijd onverminderd en altijd door. Want er is geen mens die uit eigen beweging capituleert. Er is geen mens die zoveel verstand en inzicht heeft dat hij beter de wapens neer kan leggen. We zijn verduisterd in ons verstand. En al klaagt ons geweten ons aan en al beschuldigt ons hart ons bij tijden dat we verkeerd doen door tegen de Heere te strijden. En al zegt ons geweten ons ook nog dat we onze ziel geweld aandoen door tegen de Heere te strijden. We gaan er toch mee door. Juist vanwege die dwaasheid en die verkeerdheid die in ons woont en die ons geheel overmeesterd heeft. Maar dat Christus koning in het rijk der genade is, blijkt niet alleen uit het feit dat hij genade aanbiedt en laat prediken. Maar het blijkt vooral hierin dat hij die aangeboden genade ook deelachtig maakt. Door zodanig in het hart van zijn vijanden te werken dat ze niet langer vijanden blijven. Door zodanig door de invloeden van zijn woord en geest in hun leven binnen te dringen, dat er een algehele verandering begint plaats te vinden in hun leven. En zodat hun harten, gesloten van nature en afkerig van de Heere en vijandig tegenover God, meer en meer worden harten die voor de Heere en zijn dienst zijn ingewonnen en... En dan ben ik bij het woord dat onze tekst noemt en dat zo centraal staat. Gewillig gemaakt worden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Ze worden dus Gods volk, Christus volk genoemd. Dat wordt niet van allemaal gezegd, dat wordt natuurlijk niet van die vijanden gezegd die halsstarrig in hun vijandschap volharden. Maar dat wordt voor van een bepaalde categorie mensen gezegd. Zijn volk, hoe zijn ze dat dan? Zijn ze beter, zijn ze anders dan anderen in aanleg? Nee, laten we die vergissing toch niet maken, want... Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die naar de Heere vraagt. Er is niemand die een uitzondering vormt. Allen afgeweken. Allen door dezelfde geest vervuld. De geest uit de afgrond. Hoe zijn ze dan Gods volk? Niet doordat ze zelf de keuze gemaakt hebben. Niet doordat zij tot een andere levensstijl gekomen zijn. Ze zijn Gods volk. Ja, hoe lang eigenlijk al? Ik denk aan een geschiedenis die we in het boek van de Handelingen vinden. Misschien is het wel goed om ter illustratie van wat onze tekst bedoelt, eens even te kijken naar het 18e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. En daar vinden we de apostel Paulus in de Griekse havenstad Korinthe. Er is hij enige tijd geweest, maar daar heeft hij eigenlijk... Het gevoel dat het allemaal niet gaat. En er is zelfs vrees over de apostel gekomen. Vrees dat hij niet veilig is in Korinthe. De gedachte is bij hem opgekomen dat het beter zou zijn als hij daar maar vertrekt. Maar dan in vers 9 verschijnt de Heere in een gezicht in de nacht aan Paulus. En dan zegt hij tegen hem, zijt niet bevreesd. Maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in deze stad. De Heere maakt dus aan Paulus bekend dat hij een volk, heel wat volk zelfs, in Korinthe heeft. Maar Paulus heeft daar nog maar nauwelijks wat van gezien. En dat het veel volk is... Dat heeft de apostel in ieder geval nog niet gezien. En toch zegt de Heer het. Ik heb veel volks. Terwijl de plaatsen waar de apostel preekt maar nauwelijks bezocht worden door een handjevol mensen. Veel belangstelling voor het evangelie van de Heer Jezus heeft de apostel in Korinthe nog niet ontdekt. Wat hij wel gezien heeft, dat is afgoderij. Heidense afgodstempels. Wat hij wel gezien heeft is allerlei soort goddeloosheid. Dat Satan triomfeert. Dat de macht van de zonde groot en sterk is. Dat heeft de apostel gezien. En daartegenover is hij maar een zwakke, nietige prediker van het evangelie. En wat kan hij in die heidense goddeloosheid uitrichten met dat woord? Daar is hij juist ontmoedigd door en bevreesd door geworden. En nu komt de Heere de apostel zeggen, ik heb veel volk in deze stad. Maar waar zijn die dan? Die zijn nog niet toegebracht. Die zitten nog in de afgodstempels. Die gaan nog naar de feesten ter ere van de afgoden. Die leven nog in allerlei heidense en goddeloze praktijken. Nog wel. Maar de Heere heeft toch zijn oog al op hen gevestigd. En dat deed hij van eeuwigheid af al. Toen heeft hij ze gekend. Ook die goddeloze Korintiërs. En hij heeft ze lief gehad. Met een eeuwige liefde. En bovendien, als de Heere Jezus tegen Paulus zegt, ik heb veel volks in deze stad, dan wijst dat niet alleen op de verkiezing die daarachter zit en toen de Heere ze in de stilte van de eeuwigheid al gekend heeft. Maar dat wijst ook op het volbrachte verlosserswerk van de Heere Jezus op Golgotha, toen hij ze allemaal, ook die daar uit Korinthe, met zijn dierbaar bloed gekocht heeft en toen hij ze tot zijn eigendom gemaakt heeft. Dus en vanuit het besluit van de Vader en vanuit het verlossingswerk van de Zoon zijn ze al zijn volk. En toch dienen ze nog heidense goden, jawel. Maar daarom krijgt de apostel ook opdracht van de verhoogde Christus. Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet en ga hier niet weg. En de persoonlijke bemoediging komt erbij. Ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Maar de apostel Paulus, die gedacht heeft dat zijn arbeid ijdel en te vergeefs was in Korinthe, krijgt van de Heere in dat gezicht in de nacht een nieuwe opdracht om te spreken. Maar waarom spreken? Omdat dat altijd het middel geweest is dat de Heere heeft gebruikt om zijn volk eruit te halen. Door de dwaasheid van de prediking maakt de Heere immers zalig die geloven. En dat volk dat hij al heeft in zijn verkiezingsbesluit. Dat volk dat hij in Korinthe al heeft omdat ze al gekocht zijn met het bloed van Golgotha. Dat volk moet nu ook door de geest worden toegebracht. En daarom moet de apostel spreken. En het evangelie verkondigen aan een iegelijk zonder onderscheid. Opdat onder de prediking van het woord. Het gehoor is immers door het geloof is immers door het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Opdat onder de prediking de geest zal kunnen werken. En opdat de Heere die en die in Sion zou doen geboren worden. En dan gaat daar in Korinthe de dag van Christus heerkracht aanbreken. En dan zult u eens zien, Paulus, dan worden ze gewillig op de dag van mijn heerkracht. En hoe dat dan gaat als de heerkracht, als de openbaring van de genadekracht van de Heere zichtbaar wordt. Hoe dat dan gaat in Korinthe en waar dan ook, als de Heere zijn verkoren volk en zijn gekochte volk gewillig gaat maken door zijn Heilige Geest. Nou, daar weet Paulus uit eigen ervaring ook wat van. Er was in zijn leven ook de dag van de heerkracht van de Heere. En toen werd hij die dreiging en moord blies tegen Christus en zijn discipelen gewillig gemaakt. Om niet langer te vragen, wat wil ik dat gebeuren zal, maar om te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen heeft de Heere zijn kracht, zijn alles overwinnende kracht gebruikt om het verzet en de vijandschap die er in het leven van deze Paulus, Saulus van Tarse leefde, te breken. Toen heeft de Heere zijn kracht gebruikt om hem op de knieën te brengen. En om hem die nog nooit naar God gevraagd had in waarheid. Om hem die nog nooit naar Christus gevraagd had. Om die een smekeling te maken aan de troon der genade. En toen is deze Paulus op de dag van Gods heerkracht een ander mens geworden. Ziet u hem gaan daar uit Jeruzalem aan het hoofd van die legerstoet die machtiging van de overpriesters heeft gekregen. Om daar in Damascus ook alle christenen, alle die naar de Heere Jezus genoemd worden, gevangen te nemen, te arresteren, te martelen desnoods. En in ieder geval te pogen ze tot verloochening van Christus te brengen. Ziet u hem triomferend vooraan die stoet. Hij heeft zijn zin gekregen. Hij heeft graag... alles, hij zal graag alles doen om die naam van Christus uit te roeien en elke aanhanger van de leer van Christus om te brengen of terug te brengen in de schoot van de synagoge. En dan is daar plotseling dat licht dat hem omscheen van de hemel. En dan is daar die stem: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En dan is daar die innerlijke verandering, waar wij niet inkijken, waar wij niet achterkijken, maar die openbaar komt. In die bede die gestameld wordt, wie zijt gij, Heere? En dan is daar vervolgens de openbaring van de innerlijke omkeer die plaatsgevonden heeft. Aan Jezus vraagt hij het. Hij had het nog nooit in zijn gedachten gehad om iets aan Jezus te vragen. Hij had mede een welgevallen genomen in de dood van de eerste martelaar die om de naam van Christus gestenigd werd, Stefanus. Maar dan is er nu die innerlijke omkeer waardoor de apostel, nee, hij is nog geen apostel, waardoor de toekomstige apostel gaat vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En als ze hem dan als een blinde bij de hand moeten nemen om Damascus binnen te brengen, dan is daar de totaal andere Paulus, die niet zag, maar die ook niet at en die ook niet dronk. En hij at niet en hij dronk niet, omdat hij zijn boterham niet vinden kon vanwege zijn verblinde ogen. Maar hij had waarlijk wel andere dingen te doen dan aan eten en drinken te denken. Hij had het hele leven dat verloren voor God lag te overzien en te bewenen en zijn schuld voor God te erkennen. Om met God vrede te vinden. Hij moest een streep gaan halen door al zijn eigen gerechtigheden en alles waar hij tot op dat ogenblik op gesteund en op vertrouwd had, dat lag in stukken gebroken op de grond en neer. En de man stond voor de afgrond van zijn eeuwig faillissement. En dan heeft de mens wel andere dingen te doen dan aan eten en drinken en aardse bezigheden te denken. Maar dat hij totaal innerlijk veranderd is en dat Christus een kracht geopenbaard heeft in zijn leven. Net dezelfde kracht die in de morgen van de schepping gewerkt heeft toen God alle dingen uit niet tot aan zijn riep. Dat is duidelijk. En dat komt straks ook openbaar als de apostel. En dan wordt hij inderdaad langzamerhand ook door de Here in zijn dienst genomen. Christus gaat verkondigen. En mensen gaat bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Een gewillig gemaakt mens. Om voor Christus te bukken en onder zijn scepter te buigen. En de apostel heeft het meer meegemaakt. Voordat hij in Korinthe kwam, was hij in Filippi, om maar eens een ander voorbeeld te noemen. En daar heeft hij het met eigen ogen gezien. Het ging geheel anders als in zijn eigen leven. Maar de Heere heeft ook verschillende methoden om mensen tot zich en uit te brengen en aan zijn dienst te verbinden. Paulus herinnert zich nog als de dag van gisteren toen hij daar in Filippi aankwam. Er was geen Macedonische man die hem stond op te wachten zoals dat nachtgezicht hem misschien had doen vermoeden. En er was niemand die kwam vragen aan Paulus toen hij voet aan land zette in Neapolis en toen hij later van Neapolis naar Filippi reisde. Oh, wat zijn we blij dat u gekomen bent om ons het evangelie te verkondigen, want we verkommeren hier onder de valse leer van de heidense afgodendienst. Oh, Paulus, spreek alstublieft de woorden van dit leven. Er was niemand die de apostel uitnodigde. Er was niemand die zijn huis voor hem openzette. Er was niemand die verlegen zat om die boodschap van genade te horen. En toen hadden ze gezocht en geen plekje gevonden waar ze samen konden komen met Joden buiten de stad, ergens op een open plaats in het bos of op een grasveld aan de oever van de Gangites. Daar kwam een handjevol vrouwen bij elkaar. De apostel heeft toch gezien en geloofd dat dat de weg was die hij gaan moest. En dat dat de plaats was waar hij zijn moest. En daar heeft hij gesproken. Jezus Christus en die gekruisigd heeft hij daar verkondigd. En of hij het gezien heeft onder het preken, ik weet het niet. De apostel had een scherp oog om te zien wie er geloof had. Dat was in Lystra gebleken met die kreupelen. De apostel ziende dat hij geloof had om gezond te worden. Zo kon de apostel ook de mensen in de ogen kijken. En zien wat God in hun ziel deed. Ik kan niet bewijzen dat hij het bij Lydia ook had. Misschien heeft hij er geen eens erg in gehad. Zo kon de apostel ook de mensen in de ogen kijken. En zien wat God in hun ziel deed. Ik kan niet bewijzen dat hij het bij Lydia ook had. Misschien heeft hij er geen eens erg in gehad. Maar dat kan ook, en dat is menigmaal ook het geval, dat je onder het preken er toch geen erg in hebt. Behalve soms innerlijk een rustige, stille overtuiging, God is aan het werk. De weerslag, de contacten die er zijn tussen preekstoel en kerkbank bij tijden. Maar ook al heeft de apostel het niet geweten, maar daar was dat onzichtbare werk van Gods geest in het hart van die ene vrouw. Wat voor hart had ze? Een vijandig hart. Wat voor hart had ze? Een gesloten hart. Jazeker. Ze zat wel onder de waarheid, maar ze had een gesloten hart. Ze was wel godsdienstig. Ze leefde niet zoals Paulus in bruut verzet. Ze was geen Manasse die uiteindelijk pas in de kerker tot bekering en tot erkenning kwam dat de Heere God is. Ze was een fatsoenlijke vrouw. Ze verdiende op een eerlijke manier haar brood. Ze was ook nog een godsdienstig mens. Ze had er nog wat voor over ook. Misschien wel spot en smaad van de buitenwereld om daar op sabbatmorgen met een handjevol vrouwen daar het gebed te gaan doen. Maar met dat al, met al de uiterlijke vroomheid en godsdienst, had ze nog een gesloten hart. Want de Heere moest het immers openen. Toen opende de Heere haar hart. En toen ging ze acht geven. Wat is dat? Dat is niet minder dan wat er in het leven van Paulus gebeurde. Al gebeurde het op een hele andere manier. De Heere ging ook haar verzet breken. En de Heere ging ook zijn kracht in haar leven openbaren. Niet zo gewelddadig, nee, nee, dat hoeft toch ook niet. De Heere heeft vele middelen. De Heere heeft allerlei methoden om een mens te brengen waar hij zijn moet. Maar ook Lydia werd gewonnen, ingewonnen, overreed, gewillig gemaakt om te geloven. Dat wat Paulus predikte waar is. Gewillig gemaakt om te geloven dat buiten Jezus, ook in de Joodse godsdienst niet, geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Gewillig gemaakt om te geloven dat niet de gerechtigheid uit de werken der wet ons behoud kan zijn. Gewillig gemaakt om daar ganse leven als een verloren leven over te geven in de handen van die enige zaligmaker wiens naam de apostel heeft mogen verkondigen. Door de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest ging het bij de een en ging het bij de ander en gaat het bij een ieder die datzelfde geloof mag ontvangen. Het is de Heere die uitgaat. Het is de Heere die een zwaard gegord heeft aan zijn zijde. Zijn blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden. Het is de Heere wiens pijlen scherp zijn. Zodat ze treffen in het hart van 's konings vijanden. En ze treffen doel en ze vallen links en rechts op het slagveld van vrije genade. En de een zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de ander zegt, indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben. Zo komt in mijn huis en blijft er. En een derde zegt, mannen, broeders, wat moet ik doen om zalig te worden? En een vierde zegt het weer op een andere manier. Maar ze zijn gewonnen. Ze zijn gewillig gemaakt. Ze zijn overreed en dus ook overreed geworden. Als de ruiter op het witte paard voortgaat om te overwinnen. En overwinningen behaalt en mensen aan zijn voeten brengt. O, hij zou het anders kunnen doen. Hij had het geheel anders kunnen doen. de Heer Jezus Christus daar bij Damascus. Hij had dat vuur uit de hemel kunnen gebruiken om de apostel Paulus dood te bliksemen. En in de eeuwige rampzaligheid te storten. Hij had deze vijand kunnen verbrijzelen als pottenbakkersvaatwerk. Daar had hij het daar gemaakt of niet? Hij, de grootste der zondaren zoals hij zichzelf noemt. Maar deze koning is niet uit op de ondergang en de verderfenis van zijn vijanden. Hij is er niet op uit dat ze verloren zullen gaan. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. En daarom omschijnt hem wel snellijk een licht van de hemel. Maar het bliksemt de apostel niet dood. Het verblindt hem wel, dat wel. Het velt hem wel. Doet hem wel uit het zadel vallen. Maar hij mag leven. En hij mag nog bidden. Want zie, hij bidt. Zegt de Heer straks tegen Ananias. Hij mag nog schuld beleiden. Hij mag nog tot bekering komen. En hij mag straks nog uitgaan. Om die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven aan te prijzen aan andere vijanden. Zo doet de Heer dat in zijn genade. Predikt hij niet alleen de genade. Biedt hij ze niet alleen aan. Maar maakt hij ze ook deelachtig. En wint hij mensen in en brengt hij ze toe. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Weet u daar nou wat van, gemeente? Kijk u zelf nu eens aan. U hebt al heel wat keren onder de prediking van het evangelie gezeten. Net als een Lydia. Gehoord naar wat er gesproken werd met meerdere of minder aandacht. Maar de wezenlijke dingen van het evangelie, die zijn u toch heel wat keren al voorgehouden. En dat de mens bekeerd moet worden. En dat er alleen maar vrede gevonden kan worden in het bloed van Christus. We weten dat toch, jawel. Maar zijn we nou ook al eens gewillig geworden? Gewillig om voor die koning te buigen. Gewillig om echt op de knieën te komen. En met schuldbelijdenis tot die koning te vluchten. Gewillig om te zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gewillig om je leven uit handen te geven. En om het aan hem toe te vertrouwen. Gewillig om alles op te geven en prijs te geven wat geen God en geen Christus is. En wat je uiteindelijk in de weg staat. Gewillig om verbroken te worden onder de goedertierenheden Gods. Ja, maar dan moet je toch bij dat volk behoren, ja zeker. Maar dat hoef je van tevoren niet te weten. Dat laat de Heere dan in de weg van geloof en bekering uit de vruchten wel blijken. Je hoeft het van tevoren niet te weten. Bent u echt begeerig, dat is de vraag, naar de redding van uw arme ziel. Bent u echt verlangend om verzoend te worden met die God tegen wie u gezondigd hebt? Bent u echt begeerig om de Heere te mogen kennen? De boodschap van de hemelse medicijnmeester komt vanavond tot ons. Is er werk voor die medicijnmeester? Is er werk voor hem in uw leven? Begeert u dat hij dat voor u doen zal? Heden is het nog de dag der zaligheid. Heden is het nog het ogenblik dat de Heere zich laat vinden. O, die gewilligmakende kracht. Wie er wat van kent, die weet dat het van God komt. Die weet dat het werk van de Heere is. Als hij mag bukken. Als hij zichzelf mag kwijtraken. Als hij die op weg was naar het verderf tot een ander inzicht mocht komen. Als hij schuldenaar voor God mocht worden. Als hij oog ging krijgen voor het evangelie van Gods genade. Ja, het was niet zijn eigen inzicht. Het was niet zijn eigen keus. Het was niet zijn eigen wilsbeslissing. Het is niet zo zoals vandaag zoveel gezegd wordt op allerlei toonaarden. En op de meest simpele en tegelijkertijd de meest openhartige manier je hart voor Jezus openzetten. Nou, dat deed Lydia niet. Welker hart de Heere opende. Dat is nogal wat anders. En dat deed Paulus ook niet. Zijn hart voor Jezus openzet. Kom aan. Zou een mens nooit gedaan hebben. Zou Lydia ook niet gedaan hebben. En als het van de mens afhangt. Van de mens die zich moet laten overreden door zijn eigen inzichten. En door zijn eigen emotionaliteit. En door de manipulaties van de prediker. Die zo weet te spreken dat hij het geweten niet alleen raakt. Maar ook de gevoelens en de hartstochten van mensen weet te bespelen. Zodat hij ze uit hun tent lokt en tot een beslissing forceert. Als het dat is, dan is het niet uit God. Maar als het uit God is, weet u hoe het dan gebeurt? Zoals de apostel het ondervonden heeft in de gemeente van de Thessalonicenzen. Hij heeft daar getuigenis van gegeven. Als hij later in zijn brief nog eens terugkijkt op die periode dat hij in Thessalonica gewerkt heeft. En als hij daar nog eens eventjes voor zichzelf op een rij mag zetten hoe de Heere daar gewerkt heeft. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest. Maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Dat kon Paulus onder het preken merken. En dat hebben ze in de gemeente waar ze naar hem luisterden gemerkt. Niet alleen maar woorden, niet alleen maar menselijke woorden. Niet alleen maar klanken, niet alleen maar een aantal begrippen. Maar in kracht. Er lag beslag, er ging wat vanuit. En nog meer in de Heilige Geest, die mede getuigenis gaf en die harten ontsloot. Niet alleen maar in gewetens werkte en gewetens onrustig maakte en gewetens probeerde te beïnvloeden. Maar ook de harten ging ontsluiten en mensen gewillig maakte. En toen kreeg je dat de zekerheid van het gepredikte woord gevoeld werd, beleefd werd. Amen, zegt mijn ziel daarop. Dan is het van God. Gegarandeerd van God. En zo maakt de Heer ook vandaag nog een volk gewillig op de dag van zijn Heerkracht. Als hij zijn goddelijke krachten van zich doet uitgaan door de onwederstandelijke geest. Gemeente, dan kun je naar de kerk gekomen zijn met een gepantserd hart. En dan kun je in de kerkbank zitten met het voornemen. En hoe ernstig het ook is. En hoe duidelijk het ook op mijn hart gebonden wordt. Ik zal me niet laten winnen. Ik blijf die ik ben. En dan kun je tegen het verzet, dan kun je in het verzet volharden. Totdat God die scherpe pijl afschiet. En die treft. En je moet je verzet opgeven. En je wordt een verloren mens. En je valt op het slagveld van vrije genade. En je gaat vragen, Heer, ik heb mijn leven lang tegen u gestreden. Maar hier zijn mijn wapens. En nou moet ik me gewonnen geven. Nou moet ik me overgeven. Nu hebt u het gewonnen, Heer. Wat wilt gij dat ik doen zal? Zit je misschien zo in de kerk? Met weerstand in je hart. Je weet wel dat je bekeerd moet worden, maar je wilt niet. Je weet wel dat het anders moet in je leven, maar je wilt het niet. Nu niet tenminste. Nu niet. Nu moet je eerst nog met vakantie. En nu heb je nog van alles en nog wat aan plannen. Nu heb je nog van alles en nog wat je bereiken wil. Nee, nu nog niet. Zit je misschien zo in de kerk? En heb je misschien al zo vaak in de kerk gezeten? Als God je geeft wat je verdiend heeft, wat je verdiend hebt, dan blijft je hart gesloten. Want de Heere zegt nooit, doe het morgen maar en zoek me morgen en volgende week maar. En als het een beetje uitkomt, als je gelegene tijd hebt bekomen, God geeft je daar nooit permissie voor. Het evangelie zegt nooit, morgen als je zijn stem zult horen, verhard u niet. En overmorgen als je het nog eens een keer luisteren zult, dan zal, nee, heden.
Als God ons geeft, ons met ons gepantserde en gesloten hart wat we verdiend hebben, dan komt er nooit een dag van zijn heerkracht. Verzet u toch niet. Maar laat u toch leiden. Laat u toch winnen. Laat u toch overwinnen. Laat u toch inwinnen. Voor de genade Gods. Word je daar nou minder van? Om die koning te voet te vallen. Leid je daar nou schade bij om de Heere Jezus in je leven als koning te gaan herkennen? Is dat een minder soort koning als de koning die je nu dient? De afgod waar je nu voor buigt? O, wees toch niet zo dwaas. Val hem toch nog te voet. Hij heeft het zo goed met de mens voor. Hij gunt hem de zaligheid die hij zelf verworven heeft. Hij gunt hem de vergeving van zijn zonde waar hij zelf zijn bloed voor gestort heeft. Hij gunt hem de hemel die voor hem gesloten geweest is. Hij zoekt hem uit de hel te houden doordat hij er zelf naartoe gegaan is. Buig toch voor die koning en laat je leven toch door hem zalig maken. En smeek toch om dat gewillig makende werk van de Heilige Geest. Gewillig worden ze. Gewillig om met de zonde te breken. Gewillig om niet langer op eigen werken te steunen. Gewillig om aan Christus genoeg te hebben. Gewillig om zijn juk op zich te nemen. Gewillig om zijn kruis te dragen. Dat allemaal met de zonde breken. Ja, je kunt dan ook niet meer in de zonde verder. Als je de Heere ontmoet hebt, waarlijk ontmoet hebt en iets geproefd hebt van de nood van je leven en van zijn gewilligheid om je zalig te maken, dan kun je niet meer in de zonde behagen hebben. Gewillig om niet langer op je eigen werk te steunen. Je kan lange tijd op je eigen gerechtigheid gedreven hebben en als een farizeer geprobeerd hebben de ladder te beklimmen om zo de hemel te bereiken. Maar als je één keer werkelijk een ontmoeting gehad hebt met God en met de heiligheid van zijn wet, en als je één keer gevoeld hebt de geestelijkheid van de wet en dat al onze beste werken nog onvolkomen en met zonde bevlekt zijn, en als je dan daartegenover mag zien dat er in die borggerechtigheid van Christus nou genoegzame kracht ligt om een ongerechtig en een eigen gerechtig mens eeuwig zalig te maken, dan kun je niet meer steunen op wat van jezelf is en je bent gewillig gemaakt om alles schade en drek te achten om de uitnemendheid van Christus, om hem te gewinnen en niet met hun eigen gerechtigheid, maar met de zijne bekleed te worden. Gewillig, ja, dan ligt het voor de hand om ook aan Christus genoeg te hebben. Die naam zo heilig, groot en goed. Die naam van je heiland, die naam van je zaligmaker, die naam waarin al de schatten en rijkdommen van Gods genade geopenbaard liggen. En dan kan alles je gestolen worden. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens rijkdom ik ken. Gewillig om zijn juk op je te nemen, hij zegt het, neemt mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En een mens krijgt er begeerte naar en lust in om die geboden van Christus te doen. Zijn voetstappen te drukken. Gewillig ook om zijn kruis te dragen. Ook dat zelfs dat. Gewillig om de beproevingen te aanvaarden. Om met Christus te lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt zullen worden. U begrijpt wel, gemeente, er is nog veel meer van te zeggen, maar de tekst is niet uitgeput met dat ene zinnetje dat dat volk des Heren gewillig gemaakt zal zijn op de dag van Gods heerkracht. En ik kan u wel weer vragen, hoe staat het ermee? Maar geef dat antwoord maar aan de Heren. Er staat meer in de tekst. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht in heilig sieraad. Wat houdt dat in? Ja, dat ziet op, en zo kun je dat woord heerkracht namelijk ook vertalen,
Ik heb het zo pas uitgelegd als de dag van Christus openbaring, de krachtopenbaring. Dat zit erin. Christus is een koning die zijn krachten, zijn gezag, zijn heilig geweld, zijn reddend geweld bewijst in het leven van mensen. Maar je kunt dat woord heerkracht ook vertalen door leger, legermacht, wapenschouw of wat u maar wilt. De inspectie van het leger. En dat wijst erop dat dat volk des Heren een heel bijzonder volk is. Het is een volk van, nou laat ik het dan simpel zeggen, van soldaten. Van soldaten. Van mensen die tot de strijd geroepen worden. Maar niet soldaten die voor hun nummer opkomen. Maar vrijwilligers. Die zich vrijwillig melden bij de Heren. En wat gaan ze doen? De wereld veroveren. Wat gaan ze doen? Overal dat evangelie als een banier planten om op die manier de hele wereld te kerstenen. Ze vormen een heel speciaal leger. En hun eerste en voornaamste taak is niet de wereld veroveren, maar strijden tegen één speciale vijand. De zonde. En waar dat uit blijkt, dat blijkt uit hun kleding. Want deze soldaten, dit leger, dat wordt niet gekleed in harnassen of in uniformen, maar in heilig sieraad. En het woord dat daar gebruikt wordt, dat wijst eigenlijk op de sierlijke kleding die de priester, die de hoge priester droeg. Het is het priestergewaad wat deze strijders in het leger van koning Jezus te dragen krijgen. Het is het witte lijnwaad, het is de heilige kledij van de dienaren in het heiligdom. En dat wijst erop dat hun eerste roeping is om nu ook een heilig volk te zijn. Een heilig sieraad. Want dat is bij God tegelijkertijd ook de grootste schoonheid. Dat is het sieraad. Niet allerlei sieraden en juwelen en kostbaarheden waar wij mensen een hoop waarde aan toegeschreven hebben. En niet de uiterlijke schoonheid zoals we die naar de maatstaven van de wereld bij elkaar bemerken of de afwezigheid daarvan bemerken. Niet de schoonheid die bij schoonheidswedstrijden op deze wereld geldt, maar de schoonheid die tegelijkertijd heiligheid is. Dat is het heilig sieraad waar deze strijders in het leger van de koning mee versierd worden. De koning versiert ze. Waarmee? Wat is nou het sieraad dat een kind van God mag dragen? Wat dat sieraad is? De vreze des Heren. Het kwade te haat en het goede te verkiezen. Wat is het sieraad van iemand die de Heren vreest? De innerlijke schoonheid en dat is de gelijkvormigheid aan de wet des Heren. Dat is het herschapen, het hersteld worden naar het beeld van Christus. Dat is schoonheid. Daar kan de wereld van zeggen, nou daar zie ik niks in. En daar zien wij geen schoonheid in en daar kennen wij geen prijzen aan toe. Maar dat moet de wereld dan maar zien. Maar in Gods ogen is die mens schoon. Die gelijkvormig is aan zijn heilige wet. Die mens is schoon, dat is schoonheid in het koninkrijk der hemelen, die uit een oprecht gemoed mag zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Indien gij mij lief hebt, zei de koning, zo doet mijn geboden. Daarin wil hij verheerlijkt worden. En zulke mensen krijgen de hartelijke begeerte om in de wegen des Heren te wandelen.
zijn wil te volbrengen. Niet om in de weg van wetticisme daarin en daardoor wat te verdienen. Geenszins. Want ze mogen het bij tijden aanschouwen dat ze niks meer hoeven te verdienen ook. Want het ligt allemaal verdiend in de borggerechtigheid van hun koning, de Heer Jezus Christus. Maar juist omdat zij daarin zoveel rijkdom en zoveel heerlijkheid mogen aanschouwen, juist omdat ze die koning en de God en Vader van de Heere Jezus Christus in beginsel hartelijk lief mochten krijgen, juist omdat ze die God mochten gaan bedoelen en hem gaan toebehoren, begeren ze niet anders dan in zijn wegen te wandelen. En dat is het heilig sieraad. En die begeerte, die heeft de Heere nou zelf gelegd in de ziel van al de zijnen. Nogmaals, niet om daar wat mee te worden en daar wat mee te verdienen. Maar precies eender als bij een bruid die er mooi uit wil zien voor haar bruidegom, is dat ook met de bruidskerk des Heeren, die graag in de ogen van haar hemelse bruidegom, met haar door hem geschonken schoonheid wil pralen. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. En als je dan aan haar vraagt hoe ze eruit ziet, en als je dan aan de wereld vraagt hoe ze eruit ziet, dan kan je niet anders zeggen: zwart door dienstbaarheid. Maar er is er één die over haar opgestaan is en die haar met goddelijke schoonheid heeft bekleed. En die haar het heilig sieraad heeft aangetrokken en die door zijn heilige geest inwendig in haar werkzaam is. En des koningsdochter is gans verheerlijkt inwendig. En wat de mens dan soms niet ziet, dat ziet het goddelijk oog wel. En wat in de stilte van de binnenkamer soms afgeweend en afgeworsteld wordt, als over de inwonende verdorvenheid geschreid wordt, dat neemt niet weg dat de Heere toch dat nieuwe beginsel van de gehoorzaamheid dat hij zelf in de ziel gelegd heeft ontdekt. En dat is in zijn ogen haar heilig sieraad. Waar komt dat volk nou eigenlijk vandaan? Ja, er wordt in dat woord van onze tekst ook nog wat van gezegd. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw van uw jeugd zijn. Op zich ligt daar ook al een hele preek in. Dat wijst op de grote getale waaruit dat volk bestaat. De dauwdruppels die een ongekend getal in de vroege morgen te vinden zijn op het gras en op de heesters en op al het gewas op het veld en in de tuin. Vele, vele dauwdruppels. Zo is dat volk, ja, weliswaar een klein kuddeke in zichzelf, maar toch ook geen klein kuddeke. Als je het ziet in het getal van de scharen dat die niemand tellen kan, dan zijn er velen. Talrijk als de sterren aan de hemel en talrijk als het zand aan de oever van de zee. Er is ruimte, ook voor u. Er is ruimte bij dat volk, want de Heere heeft ruimte gemaakt. En in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. En waar ze vandaan komen, dat zie ik ook in die woorden uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw van uw jeugd zijn. Ze komen uit de baarmoeder van de dageraad. Daar komt die dauw vandaan, hè? Die dauw op Israëls velden in de vroege stille morgenuren, eigenlijk voordat de dag aanbreekt, als die zware dauw uit de wind, de zeewind die over dat land strijkt, op het land achterblijft en het hele land bevochtigt en nat maakt. Dat is de baarmoeder van de dauw. Daar komt de dauw uit voort. Maar kun je het nou verder verklaren? De psalmist kan dat beeld gebruiken. De baarmoeder van de dageraad. Kun je dat nou verklaren? Job zegt, heeft de regen een vader? En wie baart de druppelen van de dauw? Dan sta je tegelijkertijd voor een mysterie. Voor iets onbegrijpelijks. Zoals de dauw een mysterie is. En niemand tenslotte kan zeggen hoe dat gaat en hoe dat werkt. En zoals het in de natuur wel meer een mysterie is met de wind. De Heer Jezus heeft erop gewezen in het gesprek met Nicodemus. De wind blaast waarheen hij wil. En ge hoort zijn geluid. En ge weet niet van waar hij komt. En waar hij heen gaat. Zo is het ook met de dauwdruppels uit de vroege morgenstond. Heeft de regen een vader? Nee. Wie baart de druppels van de dauw? Ik weet het niet. En zo is dat nu ook met het mysterie van de geboorte uit God. Degene die bij dat volk in heilig sieraad horen, ze zijn op net zo'n soort mysterieuze wijze ontvangen en geboren. Niet uit de wil des vleeses, niet uit de wil des mans, maar uit God. Het is niet desgene die wil, het is niet desgene die loopt, maar het is des ontfermenden Gods. Geboren, gekomen in de weg van het wonder. Door woord en geest van boven geboren. Geen natuurlijke oorzaak. Geen verklaring in je afkomst. Geen verklaring in je godsdienstige opvoeding. Het geestelijke leven is tenslotte in haar oorsprongen een goddelijk geheim. Bovennatuurlijk. Heeft God het in uw leven al gewerkt? En als God het in zijn genade in ons verloren leven wilde werken, eindig dan maar in God. Geef hem en hem alleen dan maar de eer. Amen. Psalm 87, het derde en het vierde vers.
Laten wij samen de Heere danken. Ja, Heere, het past ons om dat inderdaad te doen, uw naam te danken. Al was het alleen voor die wetenschap dat gij zelf zondaren gewillig maakt op de dag van uw heerkracht. Als dat eraan ontbrak, Heere, wat zou het dan allemaal uitwerken? Dan bleef elk mens toch nog gevangen en verstrikt in zijn vijandschap en verzet. Maar als u het breekt, als u dat verzet breekt en als u die vijandschap breekt, als u het harde hart buigt en inwint, als u het gesloten hart opent, als u een mens op de knieën brengt, dan wordt het anders. Dan komt er gewilligheid. O Heere, werk dat. Werk dat voor het eerst. Werk dat bij vernieuwing. We zeggen u er dank voor dat dit ook in het evangelie staat. En dat wij niet voor een gewillig hart hoeven te zorgen. En dat het niet van ons afhangt. Maar dat gij op u genomen hebt om het gehele werk der zaligheid te doen. In de verwerving en in de toepassing. Dat het in de eeuwigheid begon met het werk, met het verkiezend welbehagen des vaders. En dat het in de tijd voortgang kreeg in het verlossingswerk van de zoon. Maar dat het dan ook nog een vervolg krijgt in het deelachtig makende en toepassende werk van de Heilige Geest. Waardoor gesloten harten opengaan en onwilligen gewillig worden. Heren, maar dan krijgt u er ook tot in alle eeuwigheid de eer voor. Want dan zijn alle dingen uit God en alle dingen door God. Maar dan mogen ze ook allemaal zijn tot God. Tot roem van uw genade, Heere, geef dat uw volk zich dan ook meer en meer in u mag verblijden. En dat ze het aan u mogen toeschrijven, meer en meer. Als er genade in hun leven verheerlijkt werd. En doe ons allen tot u vluchten, Heere. O, degene die onbekeerd leven en die voor de koning nog nooit gebogen hebben. En die zich nog altijd verzetten en hun hart nog altijd panseren. Heere, breek door dat panser heen. En laat uw pijlen scherp treffen in het hart van hen die u nog gram zijn. En die nog onder een deksel en onder camouflage toch in een vijandschap tegen u voortgaan. Heere, win door uw kracht vijanden in voor uw dienst. En wilt gij genadig uzelf groot maken, maak het waar, ook in het midden der gemeente, ook in deze tijd. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht in heilig sieraad. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.